Mag ik, voordat ik jou het woord geef, voor je bidden. Lieve Vader, dank u wel voor onze broeder Tom. U kent hem en ik wil u vragen of u hem wilt zegenen. De woorden die hij heeft voorbereid, lieve Vader, wilt u die voorbereidingen zegenen. Maar wilt u ook vooral bovendien nu Tom de vrijheid geven om te spreken namens u, lieve Vader. Ik wil u vragen om zijn hart en zijn geest te laten vervullen met uw geest, lieve Vader. Zodat hij de woorden mag brengen die u voor ons als gemeente heeft voorbereid. Amen.
Ja. Ik wil een beetje op orde brengen hier. Goedemorgen allemaal. Goed om hier weer te zijn, goed om jullie weer te ontmoeten. Een aantal heb ik al persoonlijk ook vanochtend even de hand geschud. Dat is ook het voordeel als je spreekt in het dorp waar je woont. Dan heb je meer bekende mensen die je normaal ook tegen zal kunnen komen in de sportschool of in de straat. Of in de jumbo, of in het gemeentehuis. Maakt allemaal niet uit. Ik weet dat het voor de jongere mensen altijd wat minder aanspreekt, televisieprogramma's, want dat is eigenlijk een beetje uit. Hè. We kijken tegenwoordig meer YouTube of TikTok of wat dan ook. Maar een van de concepten die het eigenlijk altijd wel goed doet op tv, al vele jaren, is het concept van woonprogramma's. En wie kijkt daar wel eens naar? Ja, zie je. Er zitten toch heel veel liefhebbers in de zaal. En door de jaren heen is dat natuurlijk altijd een beetje geëvolueerd. Want de ene keer was het Eierkamp die het sponsorde, toen de Trendhopper. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Een van de laatste concepten is het concept verliefd worden weer op je eigen huis. En dat is dan met VT Wonen. Ik zit hier niet te pitchen voor een woonprogramma. Maar als je dat programma kijkt en je wordt zo'n beetje meegenomen in die verbouwing en het verhaal ervoor en het verhaal erna, dan is daar altijd het moment dat die familie eigenlijk, zoals het in veel Nederlandse huizen is, die deur naar de kamer weer binnen gaat. Soms geblinddoekt, soms niet. En wat je dan ziet, dat is de verwondering na de verandering. En dat is altijd een mooi moment. Dat is altijd waar dat programma ook zo'n beetje heen gaat. Aan het eind gaan ze altijd nog een beetje goedkope champagne drinken. Maar die verwondering na die verandering, daar gaat het om. En daar kan je van genieten. Als kijker, maar ook als mensen die in dat huis wonen. 2 jaar geleden hebben Mirjam en ik ook ons huis een beetje verbouwd. Nieuwe vloer, nieuwe kleurtjes. En vorige week was er iemand op bezoek en die had dat nog niet gezien. En ook daar zag je weer die verwondering van die verandering. Oh, wat is hier veranderd? En als ik over een paar weken bij Bert en Yvonne naar binnen ga, dan heb ik datzelfde. Ja, want er wordt nu flink gesloopt. Het wordt vast heel mooi. Genieten van die verandering. Daar gaan we het vanochtend met elkaar over hebben. Want soms kun je ook zo verlangen naar verandering. Soms zit je vast in bepaalde patronen of is je leven eigenlijk een beetje aan het doorkabbelen. Of zijn er hele moeilijke dingen die je graag zou willen zien veranderen. En wat is het goed om je te realiseren dat we ons verwonderd mogen raken en mogen genieten van de verandering. En als je hier vanochtend binnen zou komen, dan heb je het wel gehoord. Welke verandering wij eigenlijk voor ogen hebben. Wij hebben gezongen vanochtend. Het draait om u, Heer. Het draait om u, Heer Jezus. U bent de koning. U bent de God. En dat heeft alles te maken met het feit dat we hier, de meeste van jullie, de verandering die in je eigen leven heeft plaatsgevonden door Jezus, dat jullie die allemaal kennen. Ik hoop dat je misschien vanochtend weer extra verwonderd bent door die verandering. Misschien zit je hier vanochtend en heb je echt behoefte aan een verandering. En is het vanochtend misschien wel een doorbraak waardoor je enorm verwonderd kan gaan raken. En ik wil dat vanochtend gaan benadrukken en gaan bekijken met jullie. Middels een verhaal uit Johannes 2. Een heel bekend verhaal. Voor mij, misschien voor jullie ook wel, want het is een verhaal dat als een van de eerste voorkomt in de kinderbijbel. De bruiloft in Cana. Ik lees uit de NBV 21. Nou ja, ik heb het geprint op een papiertje, zodat de grootte aan te passen. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. En de moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. En daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. En nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten. Elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Dat is 1 metreten is 40 liter. Dus 80 of 120 liter. En Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En toen zei hij, schep er nu maar wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. En dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. En hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind het een mooi verhaal. Ook omdat het een van de eerste verhalen is die je als kind hoort over Jezus. Mijn moeder hield de volgorde van de Bijbel behoorlijk aan. De kinderbijbels begon niet achterin, dus dat is een van de eerste dingen die je dan hoort. De bruiloft in Canaan. En ik wil met jullie eerst eens even door het verhaal lopen om te kijken wat daar nou in is, wat ons al kan aanspreken. En daarna ga ik het iets persoonlijker maken. En dan gaan we nog met elkaar het een beetje toepassen op ons eigen leven. De uitnodiging. Het is mooi om te lezen dat Maria was uitgenodigd, de moeder van Jezus. Haar naam wordt hier niet zo genoemd. Maar Jezus en zijn leerlingen ook. Daar kun je van alles van vinden, daar kun je ook van alles bij bedenken. Misschien was het familie, misschien was het iemand uit het dorp die hij kende. Een bruiloft werd in ieder geval door veel mensen bezocht. En het is mooi om te weten dat Jezus daar echt was uitgenodigd. Hij was gewenst. En hij stond natuurlijk aan het begin van zijn bediening. En dan is daar het moment dat Maria, en waarschijnlijk is het een echte powervrouw die dat allemaal al gezien had, de wijn is bijna op. En als de wijn op is op een bruiloft, en zeker in die tijd, dan, en je zou de gasten geen wijn meer kunnen schenken, dan was dat een behoorlijke inbreuk op de gastvrijheid. De wijn die belangrijk was om het feest aan de gang te houden, maar ook een bevestiging was van vreugde, van hetgene wat er geoogst was, waar wijn van was gemaakt, de druiven, de vreugde. Het was belangrijk. En zij zag het al. Er was geen wijn meer. De wijn was bijna op. Ze vraagt eigenlijk heel bescheiden, een beetje indirect aan Jezus, aan haar zoon. De wijn is bijna op. En in die vraag zit ook wel een beetje een wens. Een hoop. En het is mooi dat Maria eigenlijk ook wel weet dat dit het moment is waarop Jezus in de openbaarheid zou gaan. Er zou vast iets kunnen gebeuren. En dan de reactie van Jezus op zijn moeder klinkt altijd een beetje cru. Zo, vrouw, waar heb je het over? Nou, ik heb het even onderzocht en het is niet zo cru als wij denken in onze cultuur. Het is ook eigenlijk wel een gewone, beleefde manier van de ander toespreken. Maar Jezus geeft daar ook wel mee aan. Ik ben Jezus, ik ben jouw zoon, ik ben uit jou geboren, ik ben mens geworden, maar ik ben ook God. Er komt toch wel iets van een autoriteit. En het is niet erg, want Maria weet dat. Maria wist welke zoon ze zou baren. Jezus zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Mijn tijd is nog niet gekomen. En als dat genoemd wordt in het Johannes-evangelie, heeft dat eigenlijk altijd te maken met de tijd waarop Jezus zou sterven en zou opstaan. Maar in dit geval is het natuurlijk ook een beetje dubbel, want Jezus wist natuurlijk, ik ga vandaag mijn eerste wonder doen. En er zouden misschien best wel een beetje, ik zat erover na te denken als mensen, een beetje zenuwachtig voor zijn. Vandaag ga ik voor het eerst een wonder doen. Maar die tijd is nog niet gekomen. Ik moet nog even wachten op het juiste moment. Ik zei het al, er stonden vaten, stenen vaten, van tussen de 80 en 120 liter. En Maria zegt tegen die bediendes, doe alles wat Jezus je zegt. En dan wordt die koppeling gemaakt van die vaten, de opdracht aan de bediende, Maria die daarbij zich bij bemoeit, en straks komen we daar nog wel even op terug, wat dat aan ons zou kunnen zeggen, maar er wordt heel wat water in die vaten gegooid. Want die vaten waren gebruikt voor het reinigingsritueel, om mensen de handen te wassen en de voeten te wassen. En het feest was al in volle gang, dus de vaten zouden vast al wel leeg zijn, maar er moest dus wel even water gehaald worden. Dus die vaten worden volledig gevuld en, nou ja, misschien is het wel een 600-700, misschien wel 800 liter water wat daar klaar staat voor het eerste wonder van Jezus. En dan verandert Jezus dat water in wijn. Prachtig wonder. Maar is dat het echte wonder? Is dat hetgene waar Jezus voor gekomen is? Om die bruiloft te redden, om die gasten dat gastvrijheidsgevoel niet te ontnemen? Nee, ik denk dat het eerste wonder, nee, ik weet dat het eerste wonder een wat diepere laag heeft. Een wat diepere laag dan alleen maar water in wijn veranderen. In Johannes 1, vers 17, staat daar namelijk al iets over. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met of in Jezus Christus gekomen. Datgene waar het water in zit, zijn vaten die gebruikt worden voor het reinigingsritueel. Die zijn gerelateerd aan de wetgeving. En ik denk dat de diepere betekenis hier van het wonder te maken heeft met het feit dat Jezus zegt, datgene waar we mee bezig waren als Joodse mensen, de wet, de reinigingsrituelen, dat ga ik veranderen. Dat gebruik ik om te zetten in vreugdewijn. En dat is denk ik de diepere betekenis van dit wonder. En dan wordt zo'n wonder ook voor ons. Want die wijn is al lang op. Die 1000 flessen wijn die zijn direct daarna allemaal opgedronken door die gasten. Maar het wonder van de verandering is voor ons. En daarom gaat het vanochtend niet zozeer over water in wijn veranderen. Maar datgene wat Jezus verandert, waar het in zit, namelijk die stenen vaten die staan voor de wet, veranderen in zijn vreugde. En in zijn liefde, in zijn wijn, Jezus, bloed, daar gaat het dus om. Want hoe kunnen we dit nou persoonlijk maken? Toen ik hierover nadacht en ik mij realiseerde dat die grote stenen vaten uiteindelijk zeg maar de wet voorstelden die Jezus ging veranderen, toen dacht ik, nou gaat het dus wel om mij. Ik ben geen Jood, maar de Joodse wet is er wel geplaatst voor de allereerste Joden, maar stond wel tussen ons mensen en God in. Het gaat dus om mij. Het gaat om mij ten opzichte van God. Ik heb deze meegenomen, de Bijbel in gewone taal. Ik geef jullie één tip. Heb zo'n Bijbel en lees Romeinen 5, 6, 7, 8, 9, 10... uit de Bijbel in gewone taal. Romeinen 5 vers 12. Het wordt zo mooi uitgelegd waarom die stenen vaten, waarom die wet voor ons zo belangrijk zijn en een onderdeel zijn van onze verandering. Romeinen 5 vers 12. Door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld. Niet Eva, maar Adam. En omdat alle mensen na Adam verkeerde dingen deden, kwam de dood voor iedereen. En in de tijd tussen Adam en Mozes was de Joodse wet er nog niet. De mensen konden dus nog niet veroordeeld worden door de wet. Adam deed wat God hem had verboden. En de mensen na Adam deden verkeerde dingen uit zichzelf. En alle mensen moesten sterven, want de dood had macht over iedereen. Dat was de situatie voordat de wet werd gegeven aan het volk op de berg Sinaï. Tot die tijd was het duidelijk, de mens zondigde, de mens deed verkeerde dingen en stond niet recht ten opzichte van God. En dan komt dat keerpunt in de geschiedenis. En dan zegt God, nee, ik ga nu mijn wet opstellen. Ik ga nu echt laten zien wat er in mijn hart is, wat ik belangrijk vind. Wat de mens mag weten van mij. En dan gaat Romeinen 5 vers 20 verder. En toen de Joodse wet kwam, werd duidelijk welk gedrag verkeerd was. Want daarvoor had je nog kunnen zeggen, ja, maar wat is dan verkeerd? Maar nu was het duidelijk. En daardoor kwam er steeds meer zonde. Dat is logisch, als je weet wat je niet mag doen en je doet het toch, dan komt dat steeds meer. Maar hoeveel zonde er ook was, Gods goedheid was altijd groter. Dat is dus de kern. God plaatst die wet tussen ons en de mensen, tussen hem en ons in. En daardoor mogen wij zijn genade en liefde en grootheid en vergevingskracht alleen maar zien groeien. Zolang de zonde macht, vers 21, macht had over de mensen, moesten alle mensen sterven. Maar nu wordt ons leven bepaald door Gods goedheid. Nu ziet God ons als goede mensen en wil hij ons het eeuwig leven geven. Dankzij Jezus Christus. Ik lees hier een paar versen uit Romeinen 5. Echt, jongens, het staat er zo mooi in beschreven. Het ging open voor mij. Dit is het. Het gaat over mij. Want als we het namelijk hebben over die wet gegeven. Kijk, die stenen vaten gingen over die reinigingsrituelen. Dat was natuurlijk ook een onderdeel van de wet. Maar de wet in kern was natuurlijk de 10 geboden die op die tafelen waren geschreven. En daarnaast waren er allemaal nog andere regels gemaakt door God rondom de tempeldienst, maar ook rondom het dagelijks leven, om zo ook duidelijkheid te geven in de wereld waarin de Joodse mensen leefden, hoe God het wilde. Maar de 10 geboden, de wet, gaat over jou en mij. En laten we het nou eens even op mij gaan toepassen. Laten we nou eens kijken wat ik aan zonde heb gedaan ten opzichte van de wet. En dan beginnen we bij het eerste gebod. Heb ik andere goden gediend? Ja, dat heb ik. Check. 2. Heb ik afbeeldingen van goden gemaakt? Ja. Check mijn Instagram. Facebook. Heb ik de naam van de Heer misbruikt? Ja. Ben ik ook schuldig aan. Heb ik de Sabbat in ere gehouden? Nee. Niet vaak. 5e gebod. Toon ik altijd eerbied voor mijn ouders? Nee. Sorry, mam, pap. Niet gedaan. 6e gebod. Pleeg geen moord. Nou, ik heb niet echt iemand vermoord. Maar, zegt 1 Johannes 3, vers 15. Als je broeder of zuster haat, dan heb je hem eigenlijk vermoord. Dus ja. Pleeg geen overspel. Weet je wat Jezus zegt tegen mij in Matthäus 5? 28. Als je naar een andere vrouw kijkt, je begeert er al, heb je al overspel gepleegd. Ik zeg niet met wie, maar ik ben er wel schuldig aan. Steel niet. Ook dat is iets wat ik wel eens gedaan heb. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Ja, lieve mensen, ik heb ook wel eens iets een beetje verkleurd gezegd over iemand, om er zelf wat beter af te komen. Of die andere net even meer in die, nou krijg jij de klappenrol te duwen. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, of wat hem ook maar toebehoort. Check. Schuldig. Jaloezie. Dikkere bak. De buurman. Dat zou ik ook wel willen. Bert. Dus wat betekent dat? Ik heb ook die verandering nodig. Ik ben geen Jood, ik val niet onder de Joodse wet. Maar datgene wat God belangrijk vindt, datgene wat Hij aangeeft als dat staat er tussen jou en mij, daar ben ik hartstikke schuldig aan. Dus die verandering die Jezus brengt op dat feest, waarin die vaten worden gevuld met water en ze daarna om worden gezet in wijn, dat spreekt van datgene wat Hij heeft gedaan voor mij, waardoor ik vreugde mag hebben. Die verwondering, die verandering is voor mij persoonlijk. Wat had ik nodig? Water wordt wijn. En ik zei het al, dat is het bloed van Jezus. Dat is ook waarom het zo mooi is als we het avondmaal vieren. Ook dan is er weer die verwondering van die verandering. De wijn en het brood wat spreekt van zijn bloed en van zijn lichaam. Het tweede wonder wat Jezus doet is namelijk de spijziging met het brood. Daarin laat hij ook zien. Daarin ligt ook die diepere laag. Zo is Jezus bezig met ons en wil hij ons dingen laten zien. En ons iedere keer wil hij laten ons verwonderen over die verandering. Romeinen 7, vers 6 staat het volgende. Maar nu is ons oude ik gestorven. En daardoor zijn we bevrijd van de wet. En dat geldt niet meer voor ons. We zijn nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest. Dat is nog eens een verandering. Dat is een verandering die heeft plaatsgevonden. Dat is de diepere boodschap die Jezus aan ons wil laten zien in zijn eerste teken. In plaats van veroordeeld worden door de wet, zijn wij gestorven met hem en opgestaan met hem. En wordt ons leven niet bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest. En als je dan Romeinen verder leest, dan worden daar ook antwoorden gegeven op de vraag, maar moet ik dan blijven zondigen? Of is dat dan allemaal niet meer belangrijk? Nee, het is wel degelijk belangrijk. Maar je gaat leven vanuit verwondering, vanuit liefde naar Jezus toe, vanuit de verandering die bij jou heeft plaatsgevonden. En dat maakt je een ander mens, met de kracht van de Heilige Geest. Val je dan nog wel eens? Ja. Is het dan nog wel eens lastig? Ja, zeker. Jezus doet zijn eerste teken. Jezus doet zijn eerste wonder. In het Johannes-evangelie staan daar 7, je kunt ook 8 tellen, maar 7 is natuurlijk mooier. En het wonder wat hij doet, het wordt ook al gelijk benoemd, toont zijn grootheid. Dat is wat er gebeurt na het eerste wonder van Jezus. Het toont zijn grootheid. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En daarom denk ik, als dit er zo bij staat, dat de diepere laag van dit wonder, van deze verandering, dat het daar om gaat. Dan gaan we het wat praktischer maken. Dan gaan we het even toepassen op onszelf. We hebben het verhaal gezien. We hebben het persoonlijke gehoord. Weliswaar op mij toegeschreven. Maar ik weet dat jullie allemaal mee hebben gedaan met alle 10e geboden. En wat is er dan wat we persoonlijk kunnen leren uit dit verhaal? Wat we mee mogen nemen de komende tijd in? Allereerst, op de eerste plek. Het geloof zoals Maria dat had, dat is iets wat je zelf in beweging moet zetten. Als je nadenkt over de verandering die er al plaats heeft gevonden, of de verandering die je graag zou willen, als je realiseert dat dat wonder van Jezus ook voor jou is, dan is het belangrijk dat je dat geloof hebt zoals Maria. Maria wist helemaal niet dat Jezus wijn kon maken uit water. Maar zij geloofde in hem als zijnde degene die verandering kon brengen. Dat geloof, dat diepe geloof, zie je bijvoorbeeld ook bij Abraham. Want Abraham moet op een gegeven moment Isaac offeren. En dan staat er in Hebreeën dat hij geloofde, al wist hij niet dat dat ooit gebeurd was. Maar hij geloofde dat God zo groot was dat hij zelf zijn dode zoon weer zou kunnen opwekken. Geloof is de basis om het praktisch te maken. Geloof zo als Maria. En Jezus vraagt ook om geloof. Als hij met mensen spreekt in het Nieuwe Testament en hij ze ontmoet en ze daarna wellicht geneest of anderszins, dan is daar vaak ook die vraag, geloof je? Mag uit jezelf komen? Het is moeilijk, maar we kunnen. We kunnen als mensen geloven. En het tweede wat belangrijk is, dat laten die bedienden zien. Die erkennen en die gehoorzamen datgene wat Jezus tegen hun zegt. Ze worden weliswaar een beetje ingefluisterd en voorgemasseerd door Maria. Maar het tweede dus wat belangrijk is om het praktisch te maken en het zelf in je eigen leven te gaan ervaren, is die erkenning en die gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus. En dat kan heel divers zijn, hè? Dat kan zijn dat je echt gehoorzaam moet zijn om met dingen te stoppen voordat die verandering komt. Of dat je op een bepaalde manier mensen moet vergeven. Dat je dingen moet veranderen in je leven. Die gehoorzaamheid, die erkenning, Hij is degene die het wonder kan doen in mijn leven. Dat is het tweede belangrijke punt wat we vandaag deze geschiedenis mogen leren. De erkenning en de gehoorzaamheid van de bediende. En de overgave die daarbij hoort. Dus het geloof, de erkenning. En nummer drie is de ontdekking en de conclusie. Weet je, dat verhaal zit eigenlijk heel geniaal in elkaar. Want het verhaal vertelt ons dat ze water moeten scheppen. En dan zegt Jezus, schep er wat uit en breng dat neer als ceremoniemeester. Nou, die is natuurlijk hartstikke druk met dat feest te managen. En nou ja, wie hier wel ceremoniemeester is geweest, die weet dat het een helve job is om zo'n feest in goede banen te leiden. Maar ze gaan naar hem en dan zegt Johannes dat zo mooi. Die ceremoniemeester wist van niks. Dus wat hij kan, is heel objectief die verandering beoordelen. Hij kan die ontdekking doen en hij kan die conclusie trekken. En hij mag dat ook zeggen. En hij zegt het dan weliswaar tegen de bruidegom, een beetje cynisch, van hé, gast, luister, dit is echt supergoeie wijn. Wie schenkt dat nou aan het eind? Wie geeft zijn gasten als ze allemaal al veel te veel hebben gehad en als het allemaal wel een beetje de tonen van rozijn en de tonen van noot al lang niet meer proeven in de wijn, wie geeft ze dan die supergoeie wijn? Die conclusie, die ontdekking, is het derde wat we vandaag mogen meenemen. Dat is wat we zelf mogen doen, nu, maar ook in de komende tijd, als je nadenkt over die verandering en je die verwondering hebt. Want weet je, in dat zeggen van die ceremoniemeester zit ook zo'n mooie kern, zo'n mooie les. De pest is voor die end. We mogen echt ons uitstrekken naar het beste wat Jezus ons wil geven. En niet blijven hangen in dat water, in die vaten. Maar dat we ons echt mogen uitstrekken naar de super vette goede wijn die Hij ons geeft. Dat geeft ook iets van hoop en iets van perspectief. Dus ik hoop ook echt dat je vandaag voor jezelf dat wil uitspreken, die ontdekking bij jezelf. Oh ja, ja, die verandering was er ooit voor mij. Daar ben ik blij om. En de wijn is echt goed. Ik zou willen vragen of de mensen van de muziek op het podium willen komen. Geloof van Maria. De erkenning en de gehoorzaamheid van de bediende. De ontdekking en de conclusie die wordt getrokken door de ceremoniemeester. Dat mag je meenemen naar huis. En ik wil met jullie eigenlijk nu een moment nemen van reflectie. Van even nadenken. Misschien zit je hier nu en straks vragen of Adriaan klein toontje wil spelen. Realiseer je hoe mooi het is dat die verandering ooit al plaatsgevonden heeft in jouw leven. Dat Jezus het water in wijn heeft veranderd. Dat je onderdeel bent van die verandering. Dat je daar met vreugde naar mag kijken. Misschien ben je hier ook vanochtend en denk je, wauw, Tom, die verandering, die heb ik nou juist nodig. Ik sta hartstikke schuldig ten opzichte van God. En ik probeer van alles. Ik zit vast in mijn eigen regels, in mijn eigen wet, in mijn eigen kaders. En daarnaast sta ik ook nog ten opzichte van God schuldig. Dan is het vandaag misschien ook het moment waarop je voor het eerst die verwondering gaat ervaren van die verandering. wil ik vragen of jullie allemaal je ogen willen sluiten en stil willen zijn. En als je vandaag voor het eerst na lange tijd weer eens jezelf beseft hoe blij je bent met de verandering die er ooit in je leven heeft plaatsgevonden, steek dan maar je hand op. Dank u wel, Jezus, dat ik die verandering heb meegemaakt. Dat ik onder de indruk mag zijn van uw eerste teken die ook zo van toepassing is op mijn leven. En als je vandaag hier zit en je denkt, wow, this is for me. Dan is nu het moment om die verandering, dat wonder toe te laten in je leven. Als je gelooft dat Jezus dat kan, als je gehoorzaam wil zijn aan die opdracht, dan is daar straks ook die erkenning en die conclusie. En ik wil jullie voorgaan in een gebed. En ik zal de zin uitspreken en ik wil vragen of jullie het daarna willen naspreken. En dat we zo ook mensen die nu vandaag voor het eerst eigenlijk die keuze willen maken, ook meenemen in dit gebed. Met elkaar. Want als je hier vandaag zit, laat dat moment niet voorbij gaan. En als dat voor jou geldt en je durft dat, dan mag je je hand opsteken. Anders mag je straks gewoon naar me toe komen of naar mensen van het gebed. Spreek mij maar na. Hemelse Vader. Ik kom tot u zoals ik ben met mijn zonden, mijn problemen en mijn zwakheden. En ik realiseer mij dat ik het wonder van de verandering nodig heb. Vergeving van zonde door het bloed van uw Zoon Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, u die naar deze wereld gekomen bent. Om in mijn plaats voor mijn zonde te sterven. En ik met u mag leven. Ik open vandaag mijn hart voor u. En geloof in u. Vanaf vandaag heb ik de controle over mijn leven aan u over. En ik wil u volgen. Ik erken dat u mijn Heer bent. De mens, de verwondering van de verandering is voor iedereen. Amen.